Oké, zoek maar op. Titus 1. Titus hoofdstuk 1, vers 10 tot en met 16. 10 tot en met 16. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. En uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de cretenses zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is zwaar, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden de mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein. Maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Nou, dan weet ik wel, er zullen veel mensen zeggen van, oh, waar gaat Henk vandaag heen met deze preek? Want het is allemaal niet zo vrolijk, het is niet zo positief. Het is een preek die ik ook voor het eerst ooit heb uitgesproken in 2013. Al 11 jaar geleden bijna. En dat was toen ook aanleiding toe om dit zo te gebruiken. Dit is een brief van Titus. En Titus is zeg maar de troubleshooter in dienst van Paulus. Hij is een ambulante voorganger die door Paulus naar plekken wordt gestuurd waar een gemeente een goede bijbelgelovende voorganger nodig heeft. En hij is nog altijd een bijbelgelovige preker. Hij blijft Paulus trouw. Veel opnieuw geborenen zijn Paulus op dat moment al afgevallen. En weliswaar opnieuw geboren beginnen ze dan al de leer die de Heer aan de gemeente gaf te verwateren. Hij wordt gestuurd naar Kreta. En er is daar een groot probleem in de gemeente. Er zijn nog wat broeders en zusters die niet op een behoorlijke wijze de Here navolgen. En net zoals de Timotheusbrieven, 1 en 2 Timotheus en de Colossensebrief, die zijn heel erg nuttig voor de gemeente nu aan het einde van de grote verdrukking, aan het einde van de genadetijd, oh dat was een verspreking, aan het einde van de genadetijd, zijn het hele nuttige brieven die heel kort, heel snel ons duiden wat wij kunnen doen als geredden nu in deze tijd. Wordt wel eens verweten dat we er vaak naartoe gaan, maar het zijn echt de meest aansprekende en duidelijke aanwijzingen van de Heer die we hebben nu in 2024. En Titus valt daar ook een beetje in de buurt. Er zijn veel overeenkomsten in de Titusbrief met vandaag. En vandaag is eigenlijk de hoofdgedachte van deze preek het vermanen met rechte leer. En vermanen betekent eigenlijk prediking. Prediking met rechte leer om mensen weer op het juiste pad te krijgen. We zijn heel erg gewend in kerk in Nederland, of vaak maar op deze wereld, om liefdevol met elkaar om te gaan. En vaak zien we dingen waarvan we denken, nou is dat wel in orde, maar dan zwijgen we maar, want we zijn beleefd. We zijn ook Nederlanders, dus we bemoeien ons niet met een andere man zaken. Maar in het lichaam van Christus, tegenwoordig heb je allemaal valse bijbels, je hebt duizenden leringen, dus voor de meeste van die opnieuw geborenen is waarheid tegenwoordig een relatief begrip. En we leven nou in helemaal buitengewone tijden waar ook onder jonge bijbelgelovigen vaak dingen heel relatief lijken. Ik loop eerst snel door de verzen heen. Vers 10, er zijn ook vele ongeregelden. Ijdelsprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dus er zijn nogal wat oproerkruis in de gemeente. In zonderheid, inclusief een aantal die uit de besnijdenis zijn. Dus het zijn bekeerde Joodse mensen die christen zijn geworden. En die zijn ongeregeld, dus ze wandelen niet in een gemeente zoals de Heer het gevraagd heeft. Het zijn ijdelheidssprekers, dus ze spreken groots over dingen die ze niet goed doen of die niet waar zijn of die ze niet kunnen. Verleiders van zinnen, ze houden zich bezig met dingen die ze niet horen te doen. Welke men moet de mond stoppen? Terwijl, die moet je door prediking zeggen waar het op staat. Welke men moet de mond stoppen? En dat is tegenwoordig een hele negatieve connotatie. Je moet met prediking mensen die dingen fout zeggen in de gemeente, de les lezen. In langmoedigheid en leer, zoals 2 Timotheüs 4 vers 2 zegt. Jullie hebben het heel vaak van mij gehoord, in langmoedigheid en leer. Want dat is dan net de crux, dat is dan net de grote kunst. De gemeente hoort elkaar niet rollenbollend en vechtend over straat te bejegenen. Nee, in de langmoedigheid, hè, dus in geduld en leer, moet je zeggen, ja, de schrift zegt dit en dat. En als een ongeregelde zegt, ja, daar ben ik het niet mee eens, nou, dan kan hij ergens anders naartoe gaan. Maar preek ze dus hard aan. Maar het moet wel in gezond geloof zijn en een rechte leer, in langmoedigheid en leer. Er staat er nog bij, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuils gewins wil. Dus ze leren, ze verkeren de huizen. Dus ze brengen nogal wat leden in een gemeente op het verkeerde pad. Ze zetten de boel helemaal op zijn kop. Ik heb dat nou in al die jaren dat ik gered ben heel vaak al beleefd bij gemeentes. Waar een aantal mensen die op een of andere manier heel geliefd zijn of heel populair zijn of wat ook maar, allemaal valse lering in een gemeente brengen, waardoor eigenlijk allemaal andere mensen worden meegetrokken. En dat is een hele sneu toestand om te zien in een gemeente. Lerende wat niet behoort, om vuils gewins wil. Dus hier staat een bij, hier op Kreten gaat het erom. Ze leren dingen die niet horen en dat doen ze om vuil gewin, om er beter van te worden. Voor geld bijvoorbeeld, want dat is altijd een heel populair motief geweest in de kerkgeschiedenis. Gemeentes die gezond zijn op een kop te zetten, zodat iemand die daar andere mensen toe aanzet, mensen mee kan nemen en ze zelf als betalend lid kan bedienen. En wordt zo iemand er zelf financieel beter van. Het gaat vaak om geld. Toen ik deze preek schreef, toen was er iets aan de hand met een hele gezonde grote gemeente in Zwitserland. Een gemeente die bestond uit ongeveer 50 zielen. Allemaal persoonlijk tot de Heer geleid door de voorganger. We waren daarvoor nog op een grote conferentie geweest in Zwitserland. En dan zie je al die mensen. En in één keer waren er twee broeders die hadden de bijbelschool afgemaakt. En die zeiden van, we gaan voor onszelf beginnen. En jij voorganger, jij komt uit een ander land, hoepel jij maar op. Ja, maar zei de voorganger die ze tot de Heer had geleid. Ja, maar dat kan ik niet doen. Nou, dan gaan wij weg. En toen namen ze eigenlijk 40 mensen van die gemeente mee. En toen schreef ik deze preek. Die twee begonnen toen hun eigen gemeentes en die verwachten ook heel snel dat die mensen die bij hen meegingen, dat die hun tiende gingen betalen en al dat soort dingen. Dus dacht, nou, dat vond ik een hele wonderlijke situatie. Goed, ze hebben volgehouden gelukkig. Ze hebben nog altijd een Lutherbijbel, ze hebben altijd nog gemeentes, ze bestaan er allemaal nog, maar het was een hele akelige, heftige situatie destijds. Vers 12. Eén uit hen zijnde hun eigen profeet. In die tijd had je nog de profeetgaven, omdat de Joden dus tekenen en wonderen wilden zien, wat we vanochtend nog hebben besproken. Tegenwoordig kun je alleen profiteren aan de hand van de profetieën uit de schrift. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Dus die zeggen, ja, dat is iemand die komt uit hun midden, het is een landgenoot. En die zeggen, ja, wij zijn Cretenzen, we zijn mensen van Kreta. Dus dat is onze natuur, we zijn leugenachtig. We zijn kwade beesten, dus we zijn kwaadaardige mensen. Luie buiken, we zijn kwaadaardig, we zijn lui en we zijn leugenachtig. Dat is niet zo positief. Aan de ene kant een ingezetene, want die profeten hier dus worden genoemd, dat zijn dus ingezetenen. Die kent zijn eigen volksgenoten. Dat is vaak heel nuttig als je ergens op de wereld bent bij een gemeente en je hoort iemand uit die eigen gebieden iets zeggen over hun eigen cultuur. Als je een cultuur wilt kennen, vraag gewoon de ingezetenen. Daar leer je het meeste van. Ik zou wel alles kunnen vertellen over christenen in Japan, maar je moet een Japanse christen vragen hoe Japanners zijn. Goed, jullie snappen mijn punt. 13. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk. Breek ze hard aan, Titus, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Want daar gaat het eigenlijk om. Niet om die mensen onder de knie te krijgen, in je macht te krijgen en zorgen dat ze hun geld aan jou gaan geven. Nee, het gaat erom dat ze als opnieuw geborenen, want het gaat hier om de opnieuw geborenen, dat ze weer gezond in geloof mogen worden. Zelfs de Colossense gemeente wordt opgedragen om aan de Laodicea gemeente nog de goede leer te vertellen. Ook al wil de Laodicea gemeente eigenlijk er niks van weten, probeer het in ieder geval. Wij ook, wij mogen dus als een bijbelgelovige met een goede bijbelse leer altijd proberen andere christenen weer verder op weg te helpen. Door ze allerlei verlossende kennis uit de schrift te laten tonen. Bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Gezond in het geloof. In langmoedigheid en leer. En ik ga gewoon verder, vers 14. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Ik zou er heel veel versen bij kunnen halen uit de hele schrift. Colossenzen 2 vers 8. Je moet je houden bij de leer van de Heer en niet bij mensenfilosofieën. Maar hij zegt hier dus, niet begeven tot Joodse fabelen. Want er was toen nog een enorme strijd onder Joodse christenen. Die heel veel van hun Joodse geloof uit het Oude Testament wilden overprojecteren op het christelijk geloof. En dat hoefde niet meer, zegt Paulus. En daar gaat de Galatenbrief over. En geboden der mensen. Want mensen zijn er heel goed in om regels te bedenken. Heden ten dagen, ik ben 1986 geboren, het is nu 2024. Als ik toch eens een keer op een lijstje zou schrijven hoeveel eigenbedachte regeltjes ik wel niet van opnieuw geboren mensen heb gehoord, al die tientallen jaren, om vooral andere mensen lastig te vallen. Maar het zijn mensenregels. En mensenregels zijn niet geboden van de Heer. En als je ziet in Titus 1 vers 9, dus een pagina terug, daar staan een aantal spelregels over hoe een voorganger hoort te zijn in de gemeente. Dan zie je in Titus 1 vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dus een goede Bijbel, het getrouwe woord dat naar de leer is, in de rechte leer, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door een gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Dat kun je ook in de tweede Timotheusbrief kun je dat lezen. Hè? Het woord van God is ook ter wederlegging van valse leren. En dat is wat een voorganger moet vasthouden om alle broeders en zusters weer op het rechte pad te krijgen. Dat valt niet mee. Dat valt tegenwoordig al helemaal niet mee. Als je leest in Titus 3 vers 9 tot en met 11. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Want zij zijn onnut en ijdel. Dus ga niet mee in allerlei discussies over geslachtsrekeningen en strijdingen over de wet. Dat zijn dus die Joodse fabelen. Want ze zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersmens naar de eerste en tweede vermaning. Dus heb je te maken met een dwaalleer, dan kun je zeggen, nou, maar de Bijbel zegt één keer. Eventueel nog een tweede keer. Maar dan ben je vrij van het bloed van een zonde die iemand heeft begaan. Wetende, vers 11, dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Dat valt allemaal niet mee, want dat is niet leuk. Wij leven nu in 2024. Wij leven eigenlijk, de wereld noemt het post-christelijke tijdperk. Wij leven dus aan het einde van de genadetijd. En alles wat te maken heeft met gezonde leer en een gezonde gemeente, dat lijkt eigenlijk allemaal overboord gegooid. Wij trekken op met kleine clubjes mensen en dankzij internet en alle techniek van tegenwoordig houden we contact met elkaar over de hele wereld. En maar de gezonde, normale christelijke spelregels van de gemeente van Jezus Christus, ja, dat valt niet mee om dat allemaal vol te houden. Zelf moest ik denken, toen ik dit hier allemaal gisteren weer eens allemaal overlas, moest ik denken aan wat er staat in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Want er zijn natuurlijk altijd heel veel strubbelingen in de gemeente. Dat heeft ook een doel trouwens. En jullie kennen dat vers allemaal en ik haal even 1 Korinthe 11 vers 18 en 19 aan. De Korinthe gemeente was ook een gemeente met heel veel problemen. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Dus je hebt altijd mensen die komen in een gemeente. En daar heb je er ook bij die na verloop van tijd zeggen van, ja, maar dit staat me niet aan. Hier ga ik bij weg. En soms moet er iets gebeuren waardoor iemand die niet serieus mee wil wandelen, wordt meegetrokken. Dat klinkt allemaal heel eng, maar zo gaat dat. Ik heb al die jaren altijd gezegd, ik heb nog nooit in al die 30 plus jaren hoeven mee te maken in een gemeente. Dat ik mensen moest zeggen van, wat jij doet staat me niet aan. Je bent hier niet meer welkom. Nee, je predikt gewoon het boek en mensen die er geen trek in hebben van, ja, dit bevalt me niet. Ik zoek wel een andere kerk. Het zij zo. Zelf moest ik denken aan een voorbeeld van jaren geleden. Was er een broeder. Die kende ik al van Forse Redding. Die had de nodige problemen beleefd. Problemen gecreëerd. En op een dag hoor ik dat hij tot geloof was gekomen. Ik dacht, nou, prijs de Heer. Op een dag stond hij hier voor de deur. Hij zei, ik wil wel met jullie gaan kerken. Oh, dacht ik. Nou, dan halen we toch een uitdaging hier naar binnen. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Dus en als je dan weet dat iemand van tevoren allemaal heeft uitgefroten, dan denk je, nou, benieuwd Heer hoe dat komen gaat. Maar zo iemand geef je dan een eerlijke kans. Dus iemand heeft een aantal jaren hier meegelopen. En ik had hem vaak geadviseerd. Dan kan je ook merken aan hoe diegene sprak en de vragen die hij had. Ik zei, jij moet gewoon persoonlijk bijbelstudie gaan doen thuis. En het kan ook geen kwaad dat je hier je bijbelstudie gaat volgen. En ook dat je aantekeningen maakt. Want het ging heel vaak basaal, echt week in week uit, altijd weer over van, hoe weet je of je gered bent? En of je, hoe dat zit met eeuwige redding. Ik zei, je moet de Bijbel voor je laten werken. Je moet vertrouwen op wat de Heer geschreven heeft. En dat boek moet je leren kennen. Maar dat deed hij gewoon niet. Nou, ik dacht, hoe dat allemaal komen moet. Dan kon ik gewoon merken aan hoe hij reageerde. De vreemde dingen die hij eruit flapte. De keren dat hij meeging de straat op. Hij reageerde vreemd. Goed, toen kwam er een zuster bij. Die bezocht ons op een dag. En die besloot om hier ook bij te gaan worden van deze groep. En al heel snel zag je dat het klikte met die twee. Nou, fijn voor hen. Want het is een van de grootste problemen tegenwoordig voor bijbelgelovige broeders en zusters om een huwelijkspartner te vinden. Ja, om een goed gezonde relatie aan te gaan. Maar ze trokken wel heel gezellig met elkaar op. Maar ja, dan heb je ook nog een bepaalde etiket hoe je met elkaar omgaat als je een relatie met elkaar wil aangaan. Nou, dat was al een probleem. Maar het probleem was ook dat ze geen bijbelstudie wilden doen. Ze wilden niet naar dat boek kijken. Dus na een paar maanden, toen had die broeder besloten, ook omdat die zuster dan inderdaad nodige dingen vond, besloot hij van, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Dus die zuster kwam binnen eigenlijk, zo zie ik het achteraf. Die broeder die wou me niet geregeld wandelen als een bijbelgelovige, maar die blijft wel een beetje zitten waar die zit. Dan komt zo'n zuster binnen, die helemaal niet serieus als een bijbelgelovige wilde leven. Die kijkt het een tijdje aan, krijgt een relatie met die broeder en die neemt die broeder zo mee. En eigenlijk denk je, moet je dan de Heer dankbaar zijn dat het op zo'n kalme manier dan is opgelost. Er moeten scheuren onder die zijn. Ondertussen zijn ze getrouwd, dus er is nog iets goeds uitgekomen. En ze gaan hun eigen gangetje maar. Waar was ik gebleven? Vers 15. Alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein. Maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Dus een opnieuw geborene die geen ruzie heeft met de Heilige Geest, die de Heilige Geest niet bedroeft of uitdooft, ja, die is rein en die heeft een goede relatie met de Heer. En is er een probleem in de dagelijkse gang van zaken, dan kun je het bij de Heer beleiden en het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Maar een geredde met onbeleden zonde en ongelovigen, verloren zielen, ja, die doen alles uit een bevlekt geweten. Dus die moeten, ja, dat komt niet goed. Dus Paulus zegt tegen Titus, ga aan de slag met die gemeente, want er zijn dus grote problemen. Hij moet eigenlijk toe naar een situatie die staat in Titus 2, vers 7 en 8. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Dus onvervalstheid, dat is mooi. Een onvervalste rechte leer. Oprechtheid, fantastisch. Dat je eerlijk bent. We horen niet met de verborgen agenda met elkaar om te gaan in de gemeente van Jezus Christus. Maar je slaat een woordje over, Henk. Ja, deftigheid. Het zou de gemeente sieren als ze in een bepaalde elegantie en etiketten op een goede manier met elkaar om zouden weten te gaan. Want ik heb wel in de jaren 90 heb ik wel op een punt gestaan dat ik dacht van, Heer, als je me één uitweg laat zien in de Bijbel, waarin het mij is toegestaan om lekker christen thuis te zijn, zonder nog de contact te zoeken met broeders en zusters, dan zou het me wat lief zijn. Want er is toch altijd iets aan de hand. Roddel en achterklap, hoogmoed, laatdunkendheid, neerbuigendheid. Er is altijd iets aan de hand. En tegenwoordig hebben we dan ook nog die nieuwe dimensie erbij. Internet, sociale media. Nou, als er iets is wat de deftigheid overboord heeft gegooid, is het dat wel. Je kan discussiëren en anderen visies hebben op een rechte leer. Maar dan kun je ook in beschaafde taal met elkaar converseren. En er zit hier een broeder in de kamer, die zei van, ja, er zijn twee broeders in Amerika, die hebben de grootste ruzies over hoe je opnieuw geboorte het evangelie moet formuleren. En dan maken ze elkaar voor alles en nog wat uit. Er wordt nog net iets gevloekt en gescholden op die websites, maar er is weinig deftigs aan. Ik ken broeders en zusters die maken valse websites om andere broeders en zusters proberen in een kwaad daglicht te zetten. Dat heeft helemaal niks met deftigheid te maken. Ik heb eens een keer beleefd, we waren aan de straatpreek in Groningen. En we komen een jonge man tegen met een camera op zijn borst, een webcam. En die had een banier aan zijn rug gebonden. En daarop stond iets van, seks geperverteerde hoor in de hel. Ik schrok ervan, want ik dacht van, door dat soort gekken mogen wij straks niet meer openlijk getuigen. Maar goed, wij staan er met een banier en al en we raken met elkaar in gesprek. En die jonge man, die kon helemaal niet op een normale manier in een alle deftigheid met ons praten. Dit ging gelijk al de stem verheffen. Nou, één ding heb ik al geleerd. 30 jaar geleden zou ik hebben gedacht van, ik moet het gesprek winnen en ik laat me niet op een kop zitten. Ik had al lang geleerd en al die jaren, prijs de Heer, ik ga niet rollenbollend over straat met zo'n gek op straat die staan schreeuwen. Er staan duizenden mensen om ons heen te kijken. Dus die man die staat me tegen me aan te brullen en ik zeg, ja, de Bijbel zegt, hij wou er weinig van weten. Komt er een man voorbij uit de wereld. Hij zegt, en daarom ben ik nooit een christen geworden. Ja, dat zeggen ze dan. Dat is een zaak tussen God en mensen zelf, maar daarom ben ik nooit een christen geworden. Omdat jullie altijd ruzie met elkaar maken. Ik zeg, nou, in dit opzicht, meneer, geef ik u helemaal gelijk. Wees maar gewoon de minste. Dit heeft toch niks met deftigheid te maken? Het lichaam van Christus, wat midden op straat, vlak bij de grote markt in Groningen, met duizenden mensen eromheen, een beetje tegen elkaar gaan staan schreeuwen. Nou goed, hij had ook nog een camera op zijn borst, dus dat werd een filmpje van gemaakt. En dat zal vast dan wel ergens in de donkerste krochten van het internet rondzwerven. Dan kun je dus mij zien, probeer ik een beetje nog dat gesprek in goede banen te leiden. Ja, het is wat met de gemeente van Jezus Christus. Deftigheid. Waar was ik gebleven? Daar ja. Maar het woord, ik verzacht nog van hoofdstuk 2. Maar het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van ulieden te zeggen. Dat is waar we naartoe mogen. Dat is wat Titus moet proberen te bewerkstelligen onder de broeders en zusters daar op Kreta. En ik denk dat het in die tijd net zo'n uitdaging was als tegenwoordig. Met veel vertrouwen op de Heilige Geest, dat die wat overwicht wil geven om mensen voor de goede zaak te winnen. Vers 16. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Er zijn veel gemeentes op aarde met opnieuw geboren mensen, waar niks behoorlijks uit de handen komt, omdat ze inderdaad met valse leringen en met allerlei zonden allemaal domme dingen doen. Er komt niks goeds van terecht. En nogmaals, het heeft niks te maken met hoe groot een groep is. Want als het zou gaan te maken hebben met de hoeveel leden een kerkgenootschap heeft, nou dan zouden de Rooms-Katholieken gelijk hebben. En de moslims. Dat zijn de grootste groepen op aarde. Religieuze groepen. Nee, het gaat erom, is iemand trouw met een echte Bijbel en een rechte leer? En naar de schrift weet je ook dat aan het eind van deze genadetijd, dat als je een bijbelgelover bent, dan word je door de wereld ervaren als harteloos, liefdeloos, niet van deze tijd, et cetera, et cetera. Maar wat hier staat, lijkt veel op wat staat beschreven in 2 Timotheus 3, vers 5. Wees niet bang, ik ga het niet allemaal weer door, maar 2 Timotheus 3, vers 7 met 5, dat gaat over de zonde van het lichaam van Christus aan het einde van de genadetijd. Dat is niet de grote verdrukking. Het gaat over opnieuw geboren broeders en zusters. En dan wordt een hele partij zonde opgesomd in vers 2, 3, 4. En dan staat er in vers 5, hebbende een gedaante van godzaligheid. Hè, niet geredde mensen zijn niet godzalig, dus het gaat hier over de gemeente. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben een afkeer van deze. Dus de legitimiteit van een bijbelgelovige om uit de grote kerk weg te stappen en proberen bij een kleine huisgemeente of een kleine gemeente verder te gaan, ligt daarin dat als je iets voor de Heer wilt doen, dan moet dat in een gemeente met bijbelgelovers. Want anders kom je niet verder. Een gemeente waarin mensen niet geloven dat ze iets voor de Heer moeten doen. Dat ze niet geloven dat er een hel bestaat. Waarin ze niet geloven dat ze een goede Bijbel moeten houden. Niet geloven dat je Bijbelstudie moet doen. Niet geloven dat Israël Gods oogappel is. En weet ik het wat allemaal wel niet. En ik heb je maar een paar, vijf voorbeelden van de duizend die je kan bedenken. Dan heb je een afkeer van Gods zaligheid. Maar je hebt eigenlijk... Dan heb je een gedaante van Gods zaligheid. Maar die hebben de kracht derzelfde verloochend. Want als je een valse leer de Heer navolgt, dan bedroef je de Heilige Geest en blus je hem uit. Je hebt geen goede relatie met de Heer. Je hebt geen idee wat je voor de Heer nog doen moet. En er gebeurt er ook weinig. Hoe zei dat ook alweer? Ik weer naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 2 vers 2. Hetgeen wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus de Heer verwacht getrouwe mensen. En ik lees het niet helemaal voor hoor, maar dat kunt u zelf doen. 2 Timotheus 2 vers 20 en 21. Hij zoekt reine vaten. Ter ere. Niet ter onere. En zit jij in een groep mensen met alleen maar vaten ter onere en ze willen niet verder met de Heer, nou ga er weer weg. Zit jij in een groep met vaten ter ere en een enkele ter onere? Nou, de voorganger moet dan maar gewoon het woord breken en dan gaat zo iemand wel weg. Maar wil je verder, dan moet je dus dat uit een rechte leer en een goede Bijbel doen. Zo eenvoudig is dat. Nou, voor die uitdaging, daar staat Titus hier dus. Heel belangrijk. Want zonder een goede Bijbel, rechte leer en wandel heb je niet een goede relatie met de Heer. Als je kijkt in 2 Johannes 9, ik ga even gauw naar de 2e Johannesbrief. 2 Johannes 9. Vers 9. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Dus blijf niet in de goede leer van Jezus Christus, in de goede rechte leer, dan vertroebel je je relatie met de Heer. Je bent je behoud niet kwijt, maar je hebt de Heilige Geest uitgeblust, bedroefd. En dan ben je eigenlijk maar op de tast bezig uit te vinden wat je voor God moet doen. Dan heb ik dat natuurlijk al in allerlei variaties duizenden keren gezegd. Maar hier heeft Titus dus mee te maken, die gemeente op Kreta. De gemeente heeft alleen geestelijke wapens. Schrift en gebed. Dus die mogen we in langmoedigheid en leer, zoals staat in 2 Timotheus 4 vers 2, gebruiken. Om valse leringen aan te preken. En ook te weerleggen. Dat is een mooie gedachte, dat we geestelijke wapens hebben. Stel voor dat er in de Bijbel zou staan van, broeders en zusters, krijgt u stokken op en ga naar die buurgemeente met die valse leer en sla de duivel eruit. Wat waren Nederlanders daar goed in geweest, ben ik bang. Oh, ik zie al herkenning. Maar geestelijke wapens. Langmoedigheid en leer. Het is mooi dat je inderdaad valse leringen mag duiden. Maar dat moet je in langmoedigheid en leer doen. Als je dat niet misbruikt als excuus om er niks met broeders en zusters te maken te willen hebben. Want ik moet tot mijn schande zeggen dat ik het faal vaak heb gezien in al die jaren. Kijk, ik word steeds ouder, dus het hele idee om maar thuis te zitten en nergens naartoe te gaan, dat heb ik al lang laten varen. Je moet altijd proberen met broeders en zusters in een gemeente verder te gaan. Maar ik heb wel veel broeders en zusters gezien die altijd zo tukker op waren om te zeggen van, ja, het moet wel uit de rechte leer. Ik ga pas naar een gemeente toe als alles daar deugt. Nou, ik ken een broeder die woont in Zwitserland, die zei dan heel, heel mooi tegen zo iemand, ja, maar dan hebben we al een probleem. Wat dan? Nou, u zoekt de gemeente waar alles deugt. Ja, ja, ja. Als u er binnenkomt, zit er alweer een zonde bij. Oftewel, niemand is perfect. Alleen de Heer is perfect. Als je leest in 1 Korinthe 11 vers 16. 1 Korinthe 11 vers 16. 1 Korinthe 11 vers 16. Dat is een passage over iets. Nou, waar ik zelf... Het is eigenlijk om te lachen zo triest. Dat gaat over of broeders en zusters de hoofdtooi. Mogen mannen lang haar hebben? Moeten zusters een bedekking op als ze samenkomen? U kent dat hele verhaal wel. Ik maak erop uit dat mannen horen kort geknipt haar te hebben en zusters hoofdbedekking, maar dat is haar lange haar. daar kunnen christenen echt vanuit een enorme hartstocht ruzie over maken. Ik heb zo vaak bij dat soort geschillen gezeten. Het begint eerst, de ene doet zijn argument. Dan doet de andere groep een argument, want de andere groep zegt van, zusters moeten een hoedje op. Of een hoofddoek. Of een hoofdbedekking, wat dan ook. Maar die moet iets op hun hoofd. Terwijl, ik zie dat er niet in. Aan de andere kant, als iemand dat vindt, moeten ze dat vooral zo doen. Het is de ruzie niet waard. Want dat staat er dan in vers 16. En eigenlijk zie je ook weer, dat is een humor van de Heer eigenlijk. Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet. Nog de gemeenten gods. De gemeenten gods horen niet twistgierig te zijn. Eigenlijk altijd als je naar websites zit te kijken, of internet, en je komt christenen tegen die op allerlei manieren, ook al hebben ze misschien niet die woorden, maar als ik het zo lees, klinkt het bij mij alsof er stevig wordt gevloekt en gescholden, dan is het dus een twistgierige toestand. En de gemeente hoort die gewoonte niet te hebben. Maar langmoedigheid en leer horen ze met elkaar rond te gaan. Jullie zullen dat misschien allemaal wel nog een keer meemaken of mee hebben gemaakt. De discussie over de hoofdbedekking van een zuster in de gemeente. Of dat haar lange haar mag zijn of inderdaad een hoofddoek of een hoedje. En dan heb je altijd twee partijen. En in die passage waar je dat kunt lezen, dan zie je dus altijd, maar maak geen ruzie, want de gemeente hoort niet nieuwsgierig te zijn. Ik weet nog, ik kwam tot geloof in 1986. En ik zat in een gemeente waar het allemaal niet zo snel ging, hoor, als jonge gelovige. Daar was je welkom en dan verwachten ze gewoon dat als je maar gewoon goed ging opletten, dan leerde je de dingen wel. Dus, het was ook nog studententijd, dus dat ging allemaal niet zo snel. En 7 jaren later, in 1993 weet ik nog, ik was net gedoopt, toen pas. 7 jaar later pas gedoopt, omdat ik toen pas door had dat ik moest laten dopen. Er was ook niemand die me dat vertelde in die gemeente. Kom ik een andere broeder tegen op mijn werk, die dus beleidt dat hij opnieuw geboren is. Heel interessant. Maar hij had heel andere ideeën over de schrift als ik. Nou, één ding wist ik wel, die broeder is opnieuw geboren. En hij zal het voor mij ook hebben gedacht. Maar op een ochtend, weet ik nog wel, hadden we een pauze en koffiepauze. En er zitten dus mensen van het werk zitten er allemaal bij. En we krijgen een discussie over die Bijbel. En er zitten dus allemaal niet geredde mensen omheen. En die moeten volgens mij vol verwondering hebben gezien hoe wij tweeën, twee jonge kerels van begin 20, met op elkaar geklemde kaken, proberen vriendelijk en langmoedig te zijn, maar eigenlijk net niet ruzie met elkaar hebben, proberen je gelijk te halen. En toen was er een man uit de wereld, hij is al lang overleden, die zei toen van, het lijkt wel of jullie elkaar bijna opvreten. En toen had ik wel door van, wat een getuigenis voor die mensen die om je heen zaten. Van, zijn dat nou christenen? En dan moeten we van hun organisatie lid gaan worden. Denk om je getuigenis. Als broeders en zusters ben je in een gemeente om samen op te groeien. En dan mag je weten dat het woord je leert, je groot brengt en het je leert je problemen op te lossen. En in de interactie met broeders en zusters leer je met elkaar om te gaan. En uit de ervaringen die je opdoet in je leven, leer je jonge broeders en zusters te helpen. Omdat jij de nodige dingen hebt geleerd, zoals Jezus Christus het ook. Omdat hij echt mens is geweest en de dingen heeft geleden, zo de gemeente kan helpen. En als geredde hoor je zo de Heer te volgen. En je helpt elkaar. En alles wat je nodig hebt om een gemeente in stand te houden. Je deelt de kosten met elkaar, weet ik het wat allemaal. En vanuit de gemeente gaan mensen weer uit, broeders die geroepen zijn om te preken, die gaan er weer uit om een nieuwe gemeente te stichten. Laat je dat nooit vergeten. Een gemeente is een platform waarin mannenbroeders worden opgeleid om ergens anders een nieuwe gemeente te stichten. En zo als een olievlek hoort de gemeente over de wereld te gaan. Maar je zit dus in een lokale gemeente. En niet in een of andere internetkring. Dat is iets van deze tijd, van de laatste 10, 15 jaar. Dat is een hele aparte situatie. Je ziet ook heel veel jongbekeerde mensen, die zijn een afspiegeling van hoe de jeugd tegenwoordig is. Die zich niet meer gebonden weten aan een politieke partij, of een bepaalde baan, of een bepaald beroep. Nee, ze volgen alleen de dingen na die hen zelf interesseren. En zo zie je ze ook als jonge christenen in de gemeente eigenlijk bewegen. Ze gaan van de ene gemeente naar de andere gemeente. Maar eigenlijk is de gemeente je familie. waar je geacht wordt op te groeien. En omdat de gemeente een afspiegeling is, is het lichaam van Christus met opnieuw geboren mensen, vervuld met de Heilige Geest, met de levende God, zo kan die gemeente waar dan ook op de aarde functioneren. En het is op iedere plek op aarde anders. Dus de gemeente hoort niet katholiseren te zijn. Eén organisatie met één hoofdzetel, Rome in dit geval, die daar alle onderdanen verordineert wat ze moeten doen. Ik hoorde van de week nog een mooi staaltje. Ik had van de week weer eens een discussie met een Jehovah-getuige. En die vertelde mij dat als je lid werd van de Jehovah's, dan heb je elke dag een stukje wat je uit die nieuwe wereldvertaling moet lezen. En dat moeten alle leden op de wereld op hetzelfde moment doen. Dus iedere dag moeten ze hetzelfde stukje lezen. En de leiding uit New York, die dirigeert dan wat het moet betekenen. En lokale gemeentes, die hebben dan coaches, die mensen die daar moeite in hebben, om hun daarin verder te helpen. Dus diegene vertelde me, ze waren geloof ik bij Job 36 afgelopen week. En de hele Jehovah-clan, al die miljoenen mensen over de wereld, die zitten allemaal tegelijkertijd in Job 36. Maar dan denk ik van, in een ware levende gemeente, de situatie in India is anders dan in Nieuw-Guinea, is anders dan in Zuid-Amerika, is anders dan in Europa. Ik denk dat de levende God zijn broeders en zusters voedt en bezighoudt met die dingen die ze op dat moment nodig hebben in dat deel van de wereld waar ze wonen. Ik denk als die Jehovah hier doorheeft hoe katholiserend zij wel niet zijn, oh, dat is echt voer van de duivel als die in een grote verdrukking komen. Ik zeg dat niet uit leedvermaak, het is gewoon diep, diep triest. Weer een motivatie om ook hen inderdaad proberen te overtuigen van de noodzaak met een echte Bijbel, het evangelie te leren kennen en opnieuw geboren te worden. Kerkshoppers. Je ziet winkelshoppers, je ziet internetshoppers, je ziet ook kerkshoppers. Dat zie ik mijn hele christelijk leven al. En de Bijbel noemt dat dan ook Laodicea. En als je dan tegenwoordig dan toch een gemeente weet te vinden die een echte Bijbel heeft, in Nederland de Statenbijbel, die probeert recht te delen, zoals 2 Timotheüs 2 vers 15 zegt, dan zit je dus in een bijbelgelovende gemeente. Nou, dan mag je je in de handjes knijpen, want ik weet ook wel, want ik kan elke zondag weer zeggen dat je een bijbelgelovende gemeente moet opzoeken. Voor heel veel geredden valt het niet mee op aarde, omdat die niet te vinden zijn. Het enige wat ik nog kan zeggen, probeer medestanders in je omgeving te vinden en begin zelf een gemeente. En probeer een broeder te vinden in je groep die inderdaad iets kan doen met prediking. Maar ook in zo'n gemeente, daar heb je dan een voorganger. En wij hebben de laatste 100 jaar geleerd om te denken als een voorganger is waarschijnlijk een religieuze dwingeland die misbruik van je maakt voor financieel gewin, wat we net lazen in Titus 1. Maar er zijn ook nog waarachtig inderdaad bijbelgelovende voorgangers die proberen om de gemeente verder te brengen. En laatst werd ik ergens uitgenodigd waar ik moest vertellen over een bijbelgelovende gemeente. En toen haalde ik ook dit vers aan, Hebreeën 13 vers 17. Hebreeën 13 vers 17. Waar je dan kan lezen, zijt die voorgangers gehoorzaam en zijt een onderdanig. Nou, dat is meteen suspect natuurlijk als je het zegt tegenwoordig, onderdanig en gehoorzaam. Want ook Nederlandse christenen, we willen allemaal doen wat we zelf willen. Maar Paulus gaat er hiervan uit dat het een bijbelgelovende deugende voorganger is, zoals Titus, zoals Timotheus. Zijt die voorgangers gehoorzaam en zijt een onderdanig. Want ze waken voor uw zielen. En ik weet nog dat ik daartoe zei, want er waren een paar jonge broeders uit deze groep, die waren mee en die hadden al, want we waren heel vroeg opgestaan, we waren om 5:30 opgestaan, we moesten een lange reis maken. We hadden de hele dag in de buitenlucht gestaan, het was rond het vriespunt, hadden we 3-4 uur hadden op straat staan preken, 3 uur. En dan komen we dus in een hele warme ruimte. Dus terwijl ik sta te preken, zie ik hoe de achterbal van mijn groepje op de achterste bank allemaal keurig lagen te knorren daar. Die lagen te slapen. En ik snap dat wel. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Ik heb wel eens gedacht van, de Heer heeft mij ooit raadslid in de gemeente gemaakt, zodat ik niet achter in de kerkbank lag te slapen. Oh, wat is dit voor openbaring. Maar, want zij waken voor je zielen. En toen zei ik ze tegen die groep van, ik zie hier ook wel eens mensen kijken naar mij van, oh, gaat Henk nou weer dat vertellen, gaat hij nou weer dat vertellen, maar ja, daar staat er ook niet bij stil dat je voorganger elke zondag om 5:30 opstaat in de hoop dat ze jullie nog iets kunnen leren of iets kunnen helpen, elke dag op knieën gaat om de gemeente te helpen, te bidden voor al die broeders en zusters, want die voorganger krijgt wel mee van alle problemen en alle zorgen en alle noden. opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Er zijn inderdaad broeders en zusters, ik ken ze ook, die inderdaad altijd zich weer in de problemen weten te werken. En in plaats van zichzelf het plezier doen door zich te laten leren door het boek en mee te wandelen met het boek, altijd maar weer op een eigen houtje proberen de boel op orde te krijgen. En de voorganger ziet dat. Ik heb het niet noodzakelijkerwijs over mij. Ik heb het. Ik heb de motivatie om deze preek vandaag te doen is om wat ik iets hoorde wat er in het land gebeurd is. En het is niet nuttig voor de broeders en zusters als een voorganger zuchtend. En met moeite en met zorg en altijd proberen moet een broeder of zuster op het juiste pad te helpen. Maar goed, ik hoef er verder niet al te veel over te vertellen. Ik neem aan dat het wel duidelijk is. Hetzelfde hoofdstuk staat ook in vers 7. Gedenk die voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hun wandel. En ik hoop dat als jij in een gemeente zit of je luistert naar deze geluidsopname en je kent een bijbelgelovende groep en je kent een voorganger, dan hoop ik maar dat het een voorganger is die inderdaad altijd maar door blijft gaan en vooral niet opgeeft. Want dat is de voornaamste les die je mag leren als je een jonge christen bent. Groei in de dingen van de Heer, word volwassen in het schrift en hou vol. Ga door, ga altijd maar door. En we kennen ook allemaal toetsteksten uit de schrift die je kan gebruiken om de voorganger te toetsen. Maar ga ervan uit dat er ook voorgangers zijn die het beste met je voor hebben. Goed. Wat Paulus hier beschrijft aan Titus is heel herkenbaar voor ons. In die eerste eeuw is er natuurlijk dan, denk ik, één gemeente daar op Kreta. En hij moet dan de ongeregelde op het juiste pad brengen. Nou leven we in een heel andere situatie. Nou heb je honderden gemeentes in jouw nabijheid waar iedereen dat kan vinden wat er maar aanspreekt. En maar of het nou de 21ste eeuw is of de eerste eeuw, je hebt ook veel schijnvromen in een gemeente die zich met allerlei duivelse leringen laten verleiden. En proberen altijd andere mensen mee te nemen. En dat is een hele trieste toestand. En Paulus zegt dus tegen Titus, ieder die op kon draven met de valse leer, stop ze de mond. En of iemand nou als opnieuw geborene wel of niet de Heer recht navolgt, één ding mag je weten, je kan je behoud niet verliezen. Je doet je alleen een enorm voordeel als je het inderdaad op Gods manier doet, de Heer navolgen. Rechte leer, echte Bijbel, recht delen van de schrift. Je zegt altijd hetzelfde, Henk. Ja, maar dat is het dan ook, mens. Ik kom altijd broeders en zusters tegen in al die tientallen jaren die altijd proberen het grote geheim te vinden. Wat is het grote geheim dat ik als zorgeloos christen een perfect christelijk leven kan leiden? En nou heb ik een Henk, ik heb nou een kerk gevonden, ik denk dat ik het daar ga vinden. Het grote geheim is, beleid zonde bij de Heer, het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Gebruik een Statenbijbel als je in Nederland woont, deel de schrift recht en studeer die schrift elke dag. Blijf je gemeente trouw, probeer daar een bouwsteen te zijn in die gemeente en ga gewoon door. Zorgeloos christelijk leven zul je nooit tegenkomen, want die wereld is niet zorgeloos. De Heer kon geen zorgeloos leven leiden en wij als zijn discipelen worden ook niet geacht om zorgeloos te leven. Wat, het is een grote eer van de Heer als jij inderdaad allemaal problemen op je pad krijgt. Ja, maar als je ouder wordt, dan wordt het toch wel wat minder? Nee, hoe ouder je wordt als christen, hoe meer je op je bordje krijgt, omdat je ook steeds meer aan kan en zo de jongeren kan helpen. Maar het is misschien zwaar. Nou, vergeleken met Afghanistan is het hier in Nederland is er niet zoveel zwaar. Je weet dat het een tijdelijke toestand is. En we weten dat we allemaal ooit straks bij hem zijn. Want het beste moet nog komen. En wat ik dan nu nog doe tot slot is een stuk lezen hier uit dezelfde Titusbrief. Titus hoofdstuk 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus ieder mens op aarde kan gered worden door Jezus Christus. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Onze redelijke godsdienst, zoals Romeinen 12 zegt. matiglijk levende, begeerlijkheden verzaken, rechtvaardig en godzalig leven, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die God die bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, wordt hier in één adem genoemd. Die verwachten wij, verwachtende de zalige hoop. Wij hebben niet een trieste religie waarin we hopen dat het ooit goed komt, zonder uitzicht, zonder een einde in hun religie. Je moet gewoon elke dag maar verder gaan met die religie. Nee, geloof in Jezus Christus, weet je, we leven nu in een afgebakende tijd en op een bepaald moment is die tijd van genade voorbij. En als je dan nog leeft, weet je dat je door de Heer wordt opgenomen en dat je bij de Heer mag zijn. We verwachten de zalige hoop. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverige goede werken. Dat eigen volk, het is de gemeente van Jezus Christus. Ijverige goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Dus Titus moet hier werk van maken in de gemeente. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen, gered of ongered. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellust dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat is dus alles wat wij dus nu niet moeten zijn. Ook niet op internet. Maar wanneer de goede tierendheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Als je het evangelie van Jezus gelooft, ben je een opnieuw geboren mens. Dat is het bad der wedergeboorte. En dan ben je dus met de Heilige Geest verzegeld. Terwijlke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Straks voor de rechterstoel te staan voor de Heer Jezus Christus als een opnieuw geboren ziel. En dan mag je je kronen verdienen. En dan in het duizendjarig rijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde met de Heer meeregeren voor eeuwig. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn den mensen. Amen.